Middag dat we u kunnen verwelkomen voor het programma van onze kerstmiddag in de rij van contactmiddagen. Het comité heeft zijn best weer gedaan om een fijn programma voor u te verzorgen. We wensen u op voorhand een hele fijne middag en avond toe en stellen het erg op prijs dat er vanmiddag zoveel gasten zijn. Ik stel voor dat we gaan zingen de lofzang van Zacharias, het tweede en het vierde vers. U vindt deze vers aan het begin van het programmaboekje. De lofzang van Zacharias, vers 2 en vers 4. Ook voor ons samen zijn geld aan de zegen van de Heere is alles gelegen. We willen samen bidden. Heerlijke en trouwe God in de hemel. Wat bent u geweldig en groot als u uw licht laat schijnen in de natuur. Wat wordt het dan zelfs in een winters, in een stervend seizoen, allemaal anders. En Heere, zo mochten wij van uw majesteit en heerlijkheid al indrukken opdoen toen we hier naar dit gebouw gingen. En Heere, dan houdt in deze dagen ons het Advents-evangelie bijzonder bezig. Dat evangelie van het licht dat wil schijnen in een duistere plaats. Voor een volk dat in duisternis wandelt. Opdat zij die wonen in het land van de schaduw des doods over zich een licht zien schijnen. Wij komen tot u, Heere, en danken u dat u ons dit samen zijn geeft. We dragen tegelijk al aan u op degenen die verhinderd waren en die graag met ons zouden geweest zijn. Heere, wilt u hen ook thuis als ze meeluisteren via de kerktelefoon uw zegen bereiden. En bovenal dat de boodschap van deze middag ook bij hen, maar ook bij ons, zal doorkomen. Geef gij hem die deze boodschap heeft uit te spreken daar ook al het nodige voor. Heere, geef gij opening van hart en opening van mond en opening van zaken. Ja, de opening van uw woord ook in ons midden, zodat wij mogen horen en dat wij mogen verstaan. En Heere, dat we wat we meekrijgen, net als Maria, mogen meenemen. En ze overlegde al deze dingen. En ze bewaarde die in haar hart. Heere, geef ons uw Heilige Geest. Zonder uw Heilige Geest was het nooit Advent geworden. Want gij hebt, o Heilige Geest, dat Heilige in Maria doen ontvangen. Wilt u ook in onze harten komen en geven dat het kind daar een plaats mag hebben, de plaats mag hebben, de centrale plaats mag hebben. Heere, geef ons en allen die hier enige taak hebben, die al heel wat voorbereidingen voor deze middag hebben gehad, we denken ook aan onze broeder die de tweede helft van deze middag zal gaan verzorgen en ons het een en ander zal laten horen en laten zien rondom de biddag en de dankdag. Heere, geef dat heel ons programma, heel ons samen zijn door uw rijk gezegend mag wezen. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. We belijden het u. We kunnen u ook vanmiddag niets aanbieden. Maar doe het dan uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik ga met u het evangelie lezen zoals dat beschreven is in Lucas 2. Lucas 2 staat aangekondigd op het programma daarvan de versen 1 tot en met 14. Lucas 2 vanaf vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen uit om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in die landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. De engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Tot zover Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. We geven u graag het woord aan onze collega en broeder dominee Gielen, die een meditatie zal uitspreken over het thema Anna's kerstfeest.
Anna's kerstfeest. Genomen uit Lucas 2, de versen 36 tot en met 38, die ik u voorafgaande even wil lezen. En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren geleefd had van hare maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te dier uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Anna's kerstfeest. Anna behoort tot degene die toen de volheid van de tijd gekomen was, op de komst van de Messias hebben gewacht. De komst van Christus zou toch wachtende en verwachtende harten vinden, al waren het er niet zoveel. Evenmin als Maria en Jozef of Zacharias en Elisabeth heeft ze behoord tot de toonaangevende klasse onder het volk. Maar daarin mogen we de wonderlijke leiding van de Heere opmerken, dat hij het hoge voorbij gaat. Rijken zendt hij immers ledig heen, maar aan armen uit gena zal hij zijn hulpen ter verlossing tonen. De Heere rekent immers anders en denkt anders dan de mensen. Hij ziet vanuit de hoogte, in de laagte en in de leegte van het menselijk leven. En Maria zou zeggen dat de Allerhoogste mij heeft aangezien. Van waar overkomt mij dit? Maar die ook belijden mag: zie de dienstmaagd, mij geschiede naar uw woord. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, die zullen zeker volbracht worden. Zie hier ook Anna, een wel heel bijzondere getuige van de komst van Christus. Oud geworden is zij bij de belofte van God. Net als Simeon heeft ze de wacht gehouden bij Gods spreken. En de vervulling van die belofte heeft ze verwacht. Zij volhardde. Niet omdat ze zelf zo sterk en zo koersvast is geweest, maar omdat God een betrouwbare God voor haar in haar hoge leeftijd zich heeft betoond. Zou hij iets beloven en het niet doen? Zou hij iets zeggen en het niet bestendigen? Anna is hoogbejaard. En we weten uit het leven van de Heer Jezus dat hij de kinderen tot zich riep. En hij was ook te vinden bij de jongeren. Maar let u er ook op, ook is het waar dat Jezus zich inliet met het oudere, om ook wel te zeggen van het vergrijsde leven. Ook voor hen die opgeklommen zijn in leeftijd, openbaart hij zich. Al kunnen ouderen zich rekenen tot de zeer sterke, zoals Anna in de leeftijd van 84 of daarboven, Jezus weet hoe krachteloos en teer het leven kan zijn. Het gras verdort, de bloem valt af, en men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar het woord van de Heere onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Anna, ja, de oude Anna, plukt de zegen van de genadevolle bemoeienis die Christus betoont ook met ouderen. Het leven brengt spanning en moeite met zich mee. En vanwege de zonde zal een ieder mens allerlei kruis en druk op zijn levensweg ontmoeten. Maar met name is dat toch wel het geval als de oude dag zich aandient. De tijd van de ouderdom is soms, en daarbij geeft het ook strijd. Maar hier ligt het op dat Jezus zichzelf in zijn kinderlijke gestalte betoont voor het beproefde oude leven een borg en middelaar te zijn. En hij die de wacht inneemt van degene die de wacht bij zijn beloftenissen en zijn getuigenissen hebben bewaard. En daarom, hij is er voor alle leeftijden. Hij heeft zich verbonden aan het ganse menselijke geslacht. We weten niet zoveel van Anna. Een paar korte mededelingen hebben we gelezen in het woord. Ze wordt voorgesteld als een profetesse uit de stam van Azer, een dochter van Fanuel. Verder weten we dat zij oud en al lange tijd weduwe was. En deze korte beschrijving van haar leven geeft voldoende stof om op een kerstmiddag zoals nu daarover na te denken. Anna kwam uit een welvarende stam. Azer heeft als stam zich er materieel gezien altijd goed doorheen geslagen. Dat kunnen we nalezen in het hele woord. Azer betekent dan ook zoiets als tot mijn geluk of gelukwens. Azer, als achtste zoon geboren in het gezin van Jacob, tweede zoon van Zilpa, in de naamgeving ligt vooral de nadruk op aards geluk. Jacob heeft dat ook op zijn sterfbed bij deze woorden herhaald voor Azer en zei: Azers brood zal vet zijn. Azer zou het goed hebben in het leven van alle dag. In onze dagen is het leven van Azer naar uiterlijke welvaart en betrekkelijke voorspoed duidelijk zichtbaar en zijn er lijnen te trekken vanuit die gedachte van de stam van Azer naar onze tijd. En misschien wel te vergelijken. Velen in onze dagen leven immers voor het vette der aarde. Bezit, een onbekommerd leven, een op allerlei manier een vrijheid zoekend leven vanwege het vette der aarde. En daar worden vele offers en daar wordt ook alle inzet aan gegeven voor velen. Daar wordt voor en bij geleefd. Geen andere oorsprong dan de dag van hun geboorte en geen andere toekomst dan de dag van sterven, in de hoop dat dan alles is afgelopen. Maar, en zo wordt dat dan gezegd, hebben we tenminste gegeten en gedronken en af en toe zijn we toch nog wel even vrolijk geweest. Met Anna als nakomeling uit deze stam was ze toch anders gesteld. En daaruit mogen we toch wel opmerken dat er in haar leven een totale omkeer heeft plaatsgevonden. Want zij betoont hier helemaal niet dat ze een dochter is in de lijn der geslachten, maar dat er in haar leven een andere inhoud en een andere oorsprong is gekomen. Want Anna had helemaal niet zoveel aards geluk. En ze was helemaal niet ruim bedeeld met het vette der aarde, in die zin dat ze al jong als weduwe in het leven stond. En wij kennen het weduwschap in Israël in die dagen. Dat weten we, dat kunnen we lezen uit vele andere geschiedenissen. In dit opzicht was ze niet echt een stamdochter van Azer. 7 jaar huwelijksgeluk heeft ze maar gekend. En vanaf haar trouwen, toen reeds werd haar man door de dood weggenomen. Veel, zouden we zeggen, heeft ze niet aan haar leven gehad. Maar let u eens op wat er staat. Er staat niet, zij was oud. Er staat ook niet dat ze alleen maar 84 jaar was. Maar dit staat er. Ze was tot grote ouderdom gekomen. En letterlijk staat er eigenlijk, ze was tot grote ouderdom opgeklommen. En u kunt het voor u zien, want als we denken aan opklimmen, dan mogen we zelfs denken aan iemand die een berg gaat beklimmen. Als het ware zie je Anna in haar leven en door haar leven in die weg van smart en rouw en verdriet, in gedachten zien we haar die steile weg opklimmen. Of moet ik zeggen, opklauteren. Heel haar leven en haar lijden is hierin toch wel getekend. Tot hoge ouderdom opgeklommen. En zoals een bergbeklimmer op allerlei wijze steun moet zoeken voor zijn voeten neer te zetten, zodat hij niet in het loze zijn benen als steunpunt kwijtraakt, en waar hij zijn handen moet vastklemmen om niet te vallen, zo heeft Anna ook die steunpunten in haar leven gevonden, in de getuigenis en in de belofte waar ze de wacht bij betrokken heeft van het woord en het spreken van de Heere haar God. En daar heeft ze zich aan vastgeklemd, als aan een rotssteen, onwankelbaar. Want we horen nergens uit haar mond een klacht. Ze uit haar innerlijk niet naar het inzien van haar dagelijkse leven. Maar wel dat ze een geheim in haar leven bekend maakt. En wat aan vele van haar leeftijdgenoten voorbij gaat. Anna. Een ander leven was haar leven geworden. Een goed leven, jawel. Omdat waarop dat leven zich richt, zeggen me kan en zeggen mag dat de Heere zo goed is. Goed voor haar, terwijl hij haar juist zoveel in haar leven heeft ontnomen. Maar toch, haar leven vindt ze in de tempel. Daar is haar leven met inhoud. 1 dag in uw huis is mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. En met name in de tempel, in alles wat daar gebeurt en waar de van de betekenissen onder Israël zo duidelijk voor Anna zijn geworden, daar heeft ze haar troost gezocht en daar heeft ze haar God gezocht. En daar heeft die Allerhoogste, ja daar, haar, die weduwe, bezocht uit de hoge. Want gelooft zij de Heere, de God Israëls, hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. En bij dat volk, daar hoorde ook deze weduwe van 84 jaar bij. Anna, ze kende een beter geluk dan dat haar stamvader als naam heeft gedragen. Zij was niet gelukkig door aards geluk, maar zij was gelukkig door hemels geluk. Meer geluk dan een vette boterham is het hem te kennen in wie alle leven zijn volheid vindt. Anna, hoewel een dochter van Azer, maar door Gods genade een gelukskind te noemen. Maar dan in de zin van Psalm 32, wel gelukzalig is hij of zij, wiens zonden zijn vergeven, die voor eeuwig van de straf is ontheven. Dat is wel gelukzaligheid. God was Anna's leven. In God was Anna's leven. In hem vond ze troost en kracht. Hoewel ze arm was, naar de aardse maatstaven, maar daarover spreekt ze niet. Want in Gods genade, opgenomen en geborgen voor tijd en eeuwigheid. Daaraan had ze genoeg, ja, voor eeuwig genoeg. En zij vroeg voor haarzelf niets meer daarbij. Anna heeft wel een bijzondere roeping gehad rondom de geboorte van de Heer Jezus. Want ze mocht toch van dit kind spreken tot allen die de vertroosting Israëls verwachten. In die zin moeten we haar niet nagaan doen, maar toch is het wel groot als wij haar gang naar Gods huis leren volgen en haar navolgers mogen zijn. Want daar heeft ze gevonden naar waar haar hart heeft uitgezien. Daar heeft ze gevonden de volheid van de belofte van God in dat kind, waarin alle beloften van God ja en amen zijn. Anna was daar te vinden waar God zijn openbaring tot in volheid zal doen kennen. Dag en nacht, en op die grote dag kwam hij in haar leven naar waar ze had uitgezien, kwam Jezus. Ook tot die plaats waar Anna was te vinden, waar zij wachtte en waar zij verwachtte, daar kwam hij. Daar werd hij geopenbaard naar de volheid en de toezegging. En toen Jezus kwam, toen was Anna daar aanwezig. In Gods huis wordt immers de Heer Jezus nog telkens voorgesteld in woord en geest, geschilderd vanuit de schriften, opdat wij ook daar dan gevonden worden en dat hij ons vindt waar hij zich openbaart. En als we dan Anna met die oudere man Simeon samen op leeftijd in de tempel aantreffen, dan belijdt Simeon, en van hem weten we wat meer naar de inhoud van zijn getuigenis aangaande de Christus, en daarna horen wij van Anna. Anna doet nu een klein stapje naar voren, en dan leest u heel opmerkelijk, want eerst is er van Simeon gesproken. En nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En wat leest u van Anna? Insgelijks. Evenzo de mond van Anna. Getuigd. Uitgezien. Het kind aangewezen. Insgelijks. Anna. Anna, te dier uren nabijkomende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem. Dus wat u eerst gelezen hebt van Simeon en die rijke getuigenis, dat hij nu het kind in zijn armen mocht hebben en dat hij met zijn eigen persoonlijke ogen, zijn lichamelijke ogen, de heerlijkheid van God mocht zien en in zijn armen mocht dragen, dat was voor Simeon kerstfeest. Maar insgelijks Anna, ook voor haar werd de volheid geopenbaard. Kerstfeest. Alle reden te over om van hem te spreken. Hem te belijden. Om van hem te getuigen. Tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Simeon eerst. Daarna Anna. En daarna u. zou ook uw naam daaraan toegevoegd mogen worden? Eerst hebben we Simeon horen getuigen. Insgelijks Anna. En hoe is het nu met u, die al zoveel keren het kerstfeest heeft mogen gedenken en heeft mogen horen? Anna's kerstfeest is compleet, omdat ze zag op het kind wat ingedragen werd in de tempel. Is en mag dat ook uw kerstfeest zijn? Anna, in de wereld stond ze niet op de voorste rij. Nee, stond ze helemaal achteraan. Als een eenzame weduwe van 84 jaar. Maar onder de getuigenis aangaande de Messias, aangaande de getuigenis aangaande de Heer Jezus Christus, gaat ze voorop. Waar wilt u zelf bij staan? Bij degene die in de wereld voorop staan en die in de werelds ogen achteraan komen? Of dat u liever achteraan loopt, maar dan met de getuigenis van Christus in uw leven en zijn naam te getuigen voor velen, insgelijks Anna, kerstfeest, want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En daarvan gaan we nu zingen. In hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen, om met verheugde monden te roemen, terecht mijn schots. In hem mijn vaste rots is onrecht nooit gevonden. Dat was Anna's kerstfeest. We gaan daarvan zingen uit Psalm 92. U vindt dat op de tweede bladzijde van uw programmaboekje. De versen 7 en 8. 92, 7 en 8. Nu krijgen we een muzikaal intermezzo. Mevrouw Kievit en meneer Van Horen zullen voor ons wat gaan spelen. Ik weet niet wat het lied zal zijn. Kunt u dat zeggen?
Komt alle tezamen is één.
Komt alle tezamen.
Twee, midden in de middernacht. Midden in de
winternacht. Midden in de winternacht. Het is geboren het goddelijk kind. Nou, veel sterkte, mevrouw Kievit. We zullen goed naar u luisteren.
Thank you.
Maar het ging toch prima? Ze zeggen wel eens, die loopt als een kieviet. Maar voor u kunnen we zeggen, u speelt als een kieviet. Dat is toch echt zo?
Ja.
Fijn. Hartelijk bedankt. We zijn nu toe aan de pauze. En wat er gaat gebeuren, weet ik niet. Maar er staat bij met koffie. Met koffie. En verder staat er niet. Dus ik weet ook niet. We wachten het maar af. Moet hij aan?
Ja, ik kan alleen maar uitdenken. Misschien dat u het even kunt zeggen.
We willen proberen om 4 uur weer verder te gaan. Ik zeg dit ook even voor de kerktelefoonluisteraars. Dus om 4 uur komen we weer terug. En dan gaan we ons programma vervolgen.
Uitnodigen om achter de orgelbank plaats te nemen. En ja hoor, hij staat aan. Ja. En ik stel voor dat we ons programma gaan voortzetten met het zingen van wat staat op bladzijde 4. Komt allen tezamen jubelend van vreugde en het eeuwige Godswoord, eeuwig licht des Vaders. Amen. Zullen we aansluitend daarop zingen uit Psalm 66... het 8e en het 10e vers. Dus eerst komt al het samen 2 coupletten en daarna de 2 versen van Psalm 66 die in ons programmaboekje staan, bladzijde 4 en bladzijde 5. Dan zijn we nu aan het punt van het programma toegekomen waar staat klankbeeld door de heer K. Snijders. We willen de heer Snijders allereerst heel hartelijk verwelkomen in ons midden. Dat doen we des te hartelijker als we de herinneringen van vorig jaar nog weer te binnen brengen. Toen hebt u ons inderdaad verrast met een schitterend klankbeeld. Dus wat dat betreft zijn de verwachtingen hoog gespannen. Dat is dan zo. Maar we geven u graag de gelegenheid om uw klankbeeld te brengen. Als je nu zo schikt dat u makkelijk kan kijken. U kunt nu nog eventjes gaan verzitten. Ja.
Zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven, en zo hij hem om een vis zou bieden, die hem een slang zal geven. Schenk, o Heere, uw zegen aan de ganse vissersvloot. Blijf hen bij op al hun wegen. Help hen in gevaar en nood. Ach, wanneer de golven woeden om hun schepen heen en slaan, wil ze dan, o Heer, behoeden. Hoor hun wee goedgunstig aan. Als ze het hart tot u verheffen, wil hen dan uw naam ter eer niet met storm of onweer treffen. Zie genadig op hen neer. En wanneer zij wederkeren door uw goedheid al te saam, geef hen dan, o Heer der Heren, blij te loven uw naam. Uw naam schenkt altijd vrede. Geef ons heil in het hartelijk lot. Vaar dan met de vissers mede. Wees hun leidsman, goede God. En wanneer zij dan gaan varen, dobberend op de brede zee, blijf dan bij hen op de baren. Dat is onze wens en bee.
Verwonderd volgen er mijn blikken de mijne, die met gratie zwier. Zo schijnbaar achteloos geworpen, als ruikers op het graspalet. Maar toch, zo kunstig neergezet, in wondere wijsheid zijn ontworpen.
De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen. En alle einden der aarde zullen hem vrezen. Halleluja.
Oh,
boven moet het alles komen, wat leven wekt en leven voedt. Van boven zijn de regenstromen, de morgendauw en zonnegloed. En hoger nog dan dauw en regen, ontspringt de bron van eeuwige zegen. Van boven moet het alles vlieten, wat lager opwelt heeft geen kracht. Wat hier bestendig op zal schieten, moet eerst van boven zijn gebracht. Begiet uw bloemen, plant uw bomen, de wasdom moet van boven komen.
Thank you.
zeg ik u. Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten en wat ge drinken zult. Nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven?
Gebaar dat zaaide. Want zaaien is een nederig werk dat in ootmoedigheid geschiedde. En groot is het verborgen werk van God alleen, wiens wil geschiedde.
Ik bouw het land naar mijn verstand. En daarna moet ik wachten op gunstig weer van God de Heer. En niet op eigen krachten. O God, die alle dingen leidt. Gij hebt de plaats bepaald waarop wij mogen werken in ons goddelijk beroep. Gij wilt aan ieder mens zijn taak op aarde geven. Wij bidden u dat alle eerlijke arbeid door u worden gezegend. Gij hebt tot de mens gesproken dat hij in het zweet zijns aanschijns brood zou eten. Hij heeft een zware dienst op aarde. En zijn dagen zijn als die van een dagloner die wacht op zijn loon. Zonder uw gaven en zonder uw zegen zouden wij bezwijken. Verleen ons gezondheid en krachten en lust tot de arbeid waartoe gij ons roept, opdat wij blijmoedig onze dagtaak mogen verrichten. Geef ons een lied in het hart, opdat wij geen brood der smarten eten. Laat ons niet te vergeefs zwoegen, maar ons huis bouwen, wetende dat gij onze Vader zijt, in Jezus Christus, die ons in uw huis plaats bereidt. Amen.
Altijd in gereedheid kan worden gebracht. Maar ik maak wel van de gelegenheid gebruik en van de microfoon om de heer Snijders namens u allen heel hartelijk dank te zeggen voor de indrukwekkende beelden die u hebt getoond. Wat is de rijkdom van de schepping indrukwekkend mooi. Maar inderdaad, we moeten er wel oog voor hebben en kennelijk is daar ook oog voor geweest bij de opnames die gemaakt zijn. Het is heel geweldig wat we hebben mogen zien. Zo dichtbij en zo rijk verwoord en het lied en het gebed. Heel hartelijk dank voor uw komst en voor uw bijdrage aan deze middag. Mag ik u nog verzoeken om een klein eindje hierheen te komen? Het comité van deze middagen nog heel hartelijk danken en dat ook met een blijk van waardering.
Ik heb het heel graag gedaan.
Kijk eens aan.
Dank u wel.
Tot in dienst.
Ons kerstverhaal heet Die ons het eerst heeft lief gehad. Frankje was veranderd sinds hij naar de kleuterschool ging, dacht Mia. Ze stond voor de spiegel en masseerde de huid van haar gezicht. Hij was beslist veranderd. Hij werd wijzer en kwam soms met verhalen thuis waar ze niet van hield. En dan die versjes die hij leerde. Ze fronste even haar wenkbrauwen. Natuurlijk, ze had het van tevoren kunnen weten. Als je je kind naar een christelijke school stuurde, kon je dergelijke dingen verwachten. Al was het maar een kleuterschool. De kinderen namen er meer van mee dan je dacht. Dat merkte ze nu wel aan Frankje. Ze ging zitten en begon haar nagels te veilen. Na de kerstvakantie haalde ze hem van school. Ergens wel jammer, want het was zo mooi dichtbij. En de vraag was of er op de openbare kleuterschool nog een plaatsje open zou zijn. Die scholen zaten tegenwoordig zo vol. Op de rand van haar bed zat ze na te denken. De vingers van haar ene hand wijd uitgespreid. Frankje vroeg zoveel. Mama, waarom hebben wij geen papa? Mia keek naar buiten, waar de mist de huizen langzaam insloot en de wereld kleiner maakte. Mama, waarom hebben wij geen papa? Die vragen kwamen nu. Alle jongetjes op school hadden een papa, maar Frankje niet. Traag begon ze de overige nagels te bewerken. Thea zou zeggen, meid, neem dat jong niet zo serieus. Jij wilt op elke vraag een antwoord geven. Je moet er een lolletje van maken. Maar hij eist een antwoord, dacht Mia. En dat heeft hij van mij. Mama, de juffrouw zegt dat de Heere God alles ziet. Ook als wij stout zijn. En mama, waarom bid jij nooit? De juffrouw zegt dat wij moeten bidden als we gaan eten en als we gaan slapen. Waarom doe jij dat nooit, mama? Twee grote vragende ogen in de haren. Grote mensen bidden niet meer, had ze wat strak gezegd. En tegelijk besefte ze dat ze daarmee weer een nieuwe vraag uitlokte. Maar de juffrouw is ook groot en die bidt wel. Wat moest ze daarop antwoorden? Altijd en altijd maar weer waren die ogen van Frankje op haar gericht. Zij moest uiteindelijk het antwoord geven. Het is mijn schuld. Ik had hem niet naar die school moeten sturen. Wat hardhandig legde ze de nagelvel terug op de toilettafel. Mijn kind mag niet meemaken wat ik heb meegemaakt. Hij moet zichzelf vrij kunnen ontplooien. Zonder die angst van het geloof. Zonder dat keurslijf waarin ik altijd gezeten heb. Laat het je dan nooit los? Met een verstuiver spoot ze parfum achter haar oren. En in haar hals. Ze krijgen hem niet. Hij zal een vrije jongen worden, daar zal ik voor zorgen. En na de kerstvakantie gaat hij naar een andere school. Ze bekeek zich kritisch in de spiegel en glimlachte tevreden. Ze was Mia, de ongehuwde moeder. De volgende dag kwam Frankje met een geheimzinnig gezicht uit school en met zijn handjes op de rug ging hij voor haar staan. Mama, weet je wat ik op mijn rug heb? Nou, voordat ze iets kon zeggen, ratelde hij druk verder. Je weet het niet, hè, mama? Zal ik het zeggen? Nou, deed ze nieuwsgierig. Een verrassing. Je moet je ogen dicht doen. Dan leg ik het op tafel en dan mag je kijken. Ze gehoorzaamde vertederd. Het zal wel een werkstukje zijn dat hij op school gemaakt had. Daar was hij altijd zo trots op. Nu mag je kijken, riep Frankje opgewonden. Ze opende haar ogen en zag vlak voor zich een brief liggen. Het eerste dat haar opviel was het woord mevrouw. Mevrouw? Ze was geen mevrouw. Wie heeft dat geschreven? Vroeg ze terwijl ze naar het adres op de enveloppe wees. Onze juffrouw, verklaarde Fransje trots. Je mag hem openmaken, want de verrassing zit erin. Gewild, enthousiast, scheurde ze de enveloppen open. Mevrouw, alweer mevrouw. Haar ogen vlogen over de regels. Wij nodigen u hartelijk uit om het kerstfeest mee te vieren op de kleuterschool. Dit kerstfeest zal gehouden worden op... Ze las niet verder, maar bleef op de letters staren. Daar had je het al. Kerstfeest op de kleuterschool. En zij tussen al die nette moeders en misschien ook vaders in. Want vaders zouden er natuurlijk ook zijn. Maar daar bedankte ze toch stichtelijk voor. Daar ging ze niet naartoe. En Frankje ging ook niet. Dat zou ze op een tactvolle manier aan zijn verstand proberen te krijgen. Desnoods moest ze maar een ziekte voorwenden en Frankje bij Thea brengen. Die woonde toch aan de andere kant van de stad en vandaar was het veel te ver naar school. Thea moest hem maar meenemen naar een leuke kinderfilm. Ze legde de brief terug op het tafeltje en keek naar Frankje. Hij stond gespannen en met wijd open ogen naar haar te kijken. Heb je de verrassing gelezen, mam? Nou en of, zei ze. Het is nog... Hij telde op zijn vingertjes na. Het is nog zoveel nachtjes slapen. 8 vingertjes voor haar ogen. Hoeveel is dat, mama? 8, zei ze. O ja, nog 8 en dan is het feest. Hij zuchtte opeens. Dat is nog verschrikkelijk lang, hè? Hij gaat er zonder meer van uit dat ik meega, dacht ze. En iets in haar hart deed pijn. Zou je jasje niet eens uitdoen? Vroeg ze vriendelijk. Of ga je buiten spelen? Hij schudde zijn hoofd en morrelde aan zijn rits. Nee, ik ga niet buiten spelen. Ik ga een mooie tekening maken. Dat is goed, maar hang dan eerst je jas op. In de keuken staat je karne melk en er ligt een koekje bij. Ze hoorde hem in de keuken luidruchtig zijn karne melk opdrinken. De beker werd met een klap op het aanrecht gezet en met het koekje in de hand kwam hij weer binnen. Mam, in de brief staat dat jij ook mag komen. Dat was de verrassing. Vind je dat niet leuk? Geweldig, loog ze. Niet zo knoeien, Frank. Hij raapte de kruimeltjes op en propte de rest van het koekje in zijn mond. Hij kauwde of zijn leven ervan afhing en likte toen zijn vingers af. Ze zei er maar niets meer van. In het opvoedingsboek stond dat je niet altijd met vermaningen moest rondlopen. Nu ga ik tekenen, kondigde Frankje aan, terwijl hij zijn kleurpotloden uit de kast haalde. Weet je wat ik ga tekenen, mam? Ze keek op van het boek waarin ze begonnen was. Nou, wat ga je dan tekenen? De engel die bij de priester kwam en die was doofstom geworden. Wie? De engel? Nee, natuurlijk niet. De priester werd doofstom, want hij wou niet geloven dat hij een kindje zou krijgen. En het was toch echt, echt waar. Met het puntje van zijn tong tussen de tanden begon hij te verwoed te tekenen. Eerst de engel met grote wijde vleugels. Toen hij daarmee klaar was, begon hij weer. Mama, als het kerstfeest is op school, moeten we allemaal onze mooiste kleren aan, zegt de juf. Want het is feest, het feest van de Heere God. Die is dan geboren en daarom is het feest. Zeg mama. Hij liet zijn tekening in de steek en liep naar haar toe. Als het kerstfeest is, moet ik helemaal alleen een versje zingen. Ze keek verstoord op. Is dat echt waar? Hij knikte en zij zuchtte. Ook dat nog. Wat moet je dan zingen? Vroeg ze mat. Er kwam een rimpel boven zijn neusje. Ik weet niet zo goed meer hoe het begint. Maar het gaat over de Heere Jezus en als het nacht is. Maar we zingen nog veel meer. Mam, weer een ruk aan haar mouw. Mama, waarom gaan wij nooit naar de kerk? Het begon haar te irriteren. Heeft de juffrouw dat gevraagd? Vroeg ze scherp. Ja, maar ze vroeg het aan alle kinderen en wij moesten onze vinger opsteken. En heb jij je vinger ook opgestoken? Ze voelde zich nijdig worden. Nou? Hij antwoordde niet, maar probeerde haar boze blik te ontwijken. Frankje, heb je je vinger opgestoken, ja of nee? Ze was nu echt kwaad. Ja, zei Frankje heel zacht. Mia leunde vermoeid achterover in de stoel. Hij wilde erbij horen, dacht ze. Hij weet niet eens wat de kerk is. En als je het wist, zou hij zijn hand in zijn zak gehouden hebben. Zo bouwen ze op school op wat ik radicaal af wil breken. Straks krijgt hij een vriendje dat hem meeneemt naar de kerk. En dan is het spel opnieuw begonnen. Dan zit ik weer midden in de ellende. Maar dat zal niets gebeuren. Ik zal ze een slag voor zijn. Zo, zei ze langzaam. Zo, jij gaat nooit naar de kerk. En je steekt toch je vinger op? Dat klopt toch niet? Je hebt dus gelogen. Hij kijkt haar verschrikt aan. Dat is heel stout, Frankje. Ze ademde diep. Nu mag je niet naar het kerstfeest. Het was eruit voor ze er erg in had. En ze zag zijn gezichtje verbleken. Ja, maar... Zijn stemmetje trilde. Niks geen ja, maar... Op het kerstfeest horen lieve kindertjes... die niet liegen en die niet stout zijn. Ze klapte hard haar boek dicht. Ga maar verder tekenen. Nee? Hij schreeuwde het uit. Het was een aanklacht. Een kreun van iemand die in nood zat... en geen uitzicht meer zag. Ik wil wel... Ik wil wel. Zijn keel was dik. Hij kon er haast geen geluid uitkrijgen. Het leek wel of er een grote brok voor zat. En hij stond er maar voor haar te slikken en te slikken. Terwijl zijn ogen groot waren van hulpeloosheid. Het sneed door haar heen. Maar ze verhardde zich. Nu of nooit. Dit was de kans. Het was ellendig voor hem. Maar later zou hij er dankbaar voor zijn. Iets in haar zei dat ze gemeen deed. En dat het onredelijk was zo te handelen. Maar die stem legde het zwijgen op. Het was de haat die de overhand had tegen alles wat met geloof samenhing. Ze had er veel meegemaakt, te veel schande door de kerkmensen. En nooit, nooit kwam ze daar los van. Daar zou haar kind wel voor zorgen. Hij stond nog steeds voor haar. Mama, zei hij en legde een klein handje op haar mouw. Mama, ik zal het nooit meer doen. Zijn stemmetje was hoog en bibberend. Ze antwoordde niet. Ze pakte haar boek weer op en begon te lezen. Toen deed hij iets wat de meeste kinderen in zo'n situatie zouden doen. Hij ging lang uit op de vloer liggen en begon met zijn voeten op de vloer te trappelen. Ik ga toch! Ze liet hem uitrazen. Hij lag al zijn verdriet en teleurstelling uit te schreeuwen. Zijn gezichtje was vuurrood en af en toe was hij buiten adem. Ik vind jou gemeen, ik vind jou een gemeene mama. Eindelijk was hij stil. Hij snikte nog wat na en bleef toen uitgeput op de grond liggen. In Mia's hart groeide een pijn die ondraaglijk was. Om 10:00 s'avonds ging de bel. Mia was elk half uur naar Frankje gaan kijken... En iedere keer als ze naar haar slapende jongetje keek, voelde ze de pijn snerpen door haar hart. Hij lag daar zo wit en stil. Stel je voor dat hem wat overkwam, dan was het haar schuld. God zou haar straffen. Ze zou moeten boeten voor haar zonden, want God was een wrede God, die behagen schepte in het leed van de mens. Daardoor werd hij verheerlijkt. Zo was het haar bijgebracht. En dat zou ze haar leven lang onthouden. En of ze nu bad of niet, het hielp allemaal niets. Gods raadbesluit stond vast. Een vreemde benauwdheid sloeg door haar heen. Die de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen. Dat had haar vader gezegd. God houdt zijn woord, Mia, had vader gezegd. En dat was de bittere waarheid. Want het stond in de Bijbel. O God, Frankje en zij waren verloren... Frankje ook, die de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen. De bel ging voor de tweede maal en Mia schrok op. Het was 10:00, wie kon dat zijn? Langzaam liep ze naar de voordeur en opende die voorzichtig. Op de stoep stond een jonge vrouw, die Mia vaag bekend voorkwam. Aarzelend bleef ze in de deuropening staan. Ja, vroeg ze toen. O, mevrouw, de dame op de stoep lachte even. Ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik nog zo laat bij u aanbel. Weet u, ik zag licht branden en ik dacht, laat ik het nog even proberen. Ze stak haar hand uit. Ik ben juffrouw van de Molen, van Frankjes kleuterschool. En ik wilde u graag even spreken. Kan dat? Mia weifelde. Als het niet uitkomt, moet u het eerlijk zeggen. Dan kom ik op een andere keer, zei juffrouw van der Molen hartelijk. Ik kan begrijpen dat u om 10:00 s'avonds geen bezoek meer verwacht. Mia slikte. Is er iets met Frankje? Vroeg ze op haar hoede. De juffrouw lachte vrolijk. Nee hoor, Frankje is mijn beste leerlingetje, weet u? Ze keek even ondeugend. Hij is eigenlijk mijn lievelingetje. Het mag niet, maar ja, ik kan er niets aan doen. Ondanks alles voelde Mia zich toch gevleid. Haar moederhart was geraakt en deed haar even glimlachen. Ze deed de deur wat verder open. Komt u maar binnen, zei ze zacht. En achter Mia aan stapte juffrouw van der Molen de gang door de kamer binnen. In de keuken stond Mia koffie te zetten. Nu moet ik eerlijk zijn, dacht ze. Ik moet zeggen dat Frankje niet op het kerstfeest komt. Ze zal wel protesteren, maar daar moet ik me niets van aantrekken. Na de vakantie gaat hij toch naar een andere school. Toen ze met de koffie binnenkwam, zei juffrouw van der Molen. Wat woont u hier gezellig? Ze wees naar de vensterbank en al die planten, het lijkt wel een bloemenwinkeltje. Mia antwoordde niet. Ze dronk met kleine teugjes haar koffie en keek naar de vrouw tegenover haar. Wat komt ze hier doen? Waar wil ze over praten? Ze lijkt wel aardig, maar dat zegt niets. Ik moet me niet laten beïnvloeden. Ik moet weten wat ik wil. Juffrouw van der Molen zet haar kopje terug op het schoteltje en glimlachte. U bent natuurlijk nieuwsgierig naar wat ik u te vragen heb, zei ze losjes. Ik zal meteen maar beginnen. Ontspannen leunde ze achterover in de stoel. Wel, zei ze, dan beginnen we maar. Na de kerstvakantie hebben we een vergadering met het schoolbestuur over allerlei dingen die met de kleuterschool samenhangen. En dat zijn er heel wat. De meeste mensen hebben daar geen idee van en het is wel eens jammer. Alhoewel we het hen niet kwalijk kunnen nemen. Maar om daar nu verandering in te brengen, wil het bestuur dat wij een oudercommissie samenstellen. Dat is wel zo prettig, zowel voor de ouders als ook voor ons. De ouders kunnen dan met ideeën komen die door het bestuur en personeel worden uitgewerkt. Weet u? Juffrouw van der Molen boog zich vertrouwelijk voorover. Het is zo belangrijk als we de medewerking van de ouders krijgen. Als we weten wat we aan de ouders hebben. Dat maakt voor ons het werken gemakkelijker, begrijpt u? En nu wilde ik u vragen, ze keek Mia recht aan, nu wilde ik u vragen of u er iets voor voelt om zitting te nemen in de oudercommissie. Ze zweeg, met een vragende blik in haar ogen. Maar Mia zei niets. Met haar zakdoekje wreef ze onophoudelijk over de rug van haar hand, terwijl de gedachten als een malle molen door haar hoofd draaiden. Frankje, kerstfeest, oudercommissie, juffrouw van der Molen, kerk. Ze ging rechtop zitten en stopte haar zakdoekje onder het kussen van de stoel. Het spijt me, zei ze koel, maar daar voel ik absoluut niets voor. Bovendien, ze knipperde even met haar ogen. Bovendien ben ik van plan om Frankje van uw school te halen. Ik zal het u met Emma zeggen. Hij komt ook niet op het kerstfeest. Het is heel aardig van u om een uitnodiging te sturen, maar we zullen er geen gebruik van maken. Juffrouw van der Molen had haar hoofd gebogen en gezwegen. En u mag de reden ook wel weten, ging Mia vlug door, terwijl haar hart als een hamer tegen haar borst sloeg. Ik heb in der tijd een grote fout gemaakt door mijn zoontje naar een christelijke school te sturen. Ik dacht, het is maar een kleuterschool. Ze nemen daar toch niets van mee. En bovendien was hij dichtbij. Maar ik merk aan Frankje dat hij meer meekrijgt dan dat mij lief is. Ik weet zelf wat het is om zogenaamd gelovig opgevoed te worden. En ik heb de zure vruchten ervan mogen proeven. Dat wil ik mijn kind besparen. Daarom stuur ik hem na de kerstvakantie naar de openbare school. En bovendien... Ze zweeg en probeerde haar trillende vingers te verbergen door haar armen over elkaar te slaan. Bovendien, dat wist u misschien nog niet, ik ben een ongehuwde moeder. En ik voel er niets voor om met Frankje tussen al die ouders in te zitten. Frankje en ik komen niet. Juffrouw van der Molen zat nog steeds met gebogen hoofd. Maar nu keek ze op. Weet Frankje het al? Vroeg ze zacht. Mia zag opeens het slapende gezichtje van Frankje voor zich. En het trilde even iets om haar mond. Toen vermande ze zich en zei kort. Hij weet dat hij niet naar kerstfeest mag. Daar heeft hij trouwens zelf, daar heeft hij het zelf naar gemaakt. Want hij heeft gelogen. Juffrouw van der Molen gaf geen antwoord. Ze keek op haar handen en haar gezicht stond ernstig. Eindelijk keek ze Mia aan. Ik heb een zusje, begon ze zacht, dat ongeveer net zo oud is als u. Ze heeft ook een jongetje van Frankjes leeftijd. Maar dat jongetje is niet goed. Hij is geestelijk niet goed, begrijpt u? Hij heeft zijn vader nooit gekend, want die is er vandoor gegaan voor hij geboren werd. Mijn zusje is ook niet met hem getrouwd geweest. Hij wilde namelijk niet met haar trouwen. Ze stond overal alleen voor en nu moet ze alleen dit kruis dragen. Nee. Juffrouw van der Molen, haar stem werd indringender. Ik zeg het niet goed. Ze draagt niet alleen haar kruis. Ze draagt niet alleen haar kruis. Ze gaat met haar kruis naar het kruis. Begrijpt u dat? Ze is nagewezen door de mensen. En als ze nu met haar kind over straat loopt, wordt ze weer nagewezen en medelijdend bekeken. Soms worden er grove opmerkingen gemaakt over haar kind. En u, als moeder, kan aanvoelen wat verdriet dit kan geven. En toch, toch heeft dit alles haar dichter bij God gebracht. Ze heeft geleerd door veel strijd en pijn heen dat de heiland haar nooit loslaat. En dat die heiland, die zelf uit het geslacht van Rachab de hoer geboren wilde worden, dat die de heiland ook alles, dat die heiland ook alle schande en smaadheid heeft willen dragen. Kijk, dat is het evangelie waar mijn zusje uit leeft. God heeft het haar zelf moeten leren, want uit zichzelf haten ze hem en hem die zijn naam droegen. Och, wij zijn als mensen zo hardleers. We kijken altijd naar de ander en we staan zo gauw klaar met het oordeel over de ander. Maar als we iets van onszelf mogen leren kennen, dan komen we aan de ander niet toe. Juffrouw van der Molen zweeg en speelde gedachteloos met haar vulpen. Over een poosje vieren we het feest van Christus geboorte, ging ze door. En daarmee begint onze redding. Het feit dat hij ons het eerst heeft lief gehad. En dat omzetten in de daad is zo onbegrijpelijk groot wonder, dat we inderdaad een eeuwigheid nodig hebben om dat te doorgronden. Juffrouw van der Molen keek Mia aan. Ik kan u zo goed begrijpen. U vergeet alleen één ding. God gaat door met zijn werk. Hij kan dat doen door middel van een kleuterschool, maar hij kan het ook op andere plaatsen wijzen, op andere wijzen doen. Daar is hij vrij in. En dat gaat buiten ons mensen om. Wat is dat een grote troost. Want als het van ons mensen af moest hangen, kwam er niets van terecht. Wij maken zoveel fouten. Juist als kerkmensen maken we zoveel fouten. De Heere moet wel heel veel geduld met ons hebben. Het was stil. Juffrouw van der Molen staarde naar buiten en tegenover haar. De Heere moet wel heel veel geduld met ons hebben. Het was stil. Juffrouw van der Molen staarde naar buiten en tegenover haar zat Mia te vechten tegen haar gevoelens. Frankje, Juffrouw van der Molen, hij heeft ons eerst lief gehad. Mijn zusje heeft ook een jongetje. Maar dat jongetje is niet goed. Ze heeft ervaren dat die heiland haar nooit loslaat. Ze gaat met haar kruis naar het kruis. Begrijpt u dat? Mia vocht en streed. Haar handen werden klam en haar hart begon weer luid en zwaar te bonzen. In haar klonk een stem die zei: laat je niet beïnvloeden. Na de kerstvakantie is alles voorbij. Als Frankje maar eerst op een andere school is. Kinderen vergeten zo gauw. Laat je toch niet beïnvloeden. Je kent ze toch, die kerkmensen. Maar er was ook nog een andere stem. En die klonk luid door het bonzen van haar hart heen. Gods werk gaat door. Gods werk gaat door. Hij heeft ons het eerst lief gehad. En hij wilde uit het geslacht van Rachab de hoer geboren worden. Uit het geslacht van Rachab de hoer. En Juffrouw van der Molen zei niets. Ze stond op en liep naar de keuken. Daar bleef ze heel lang en toen ze terugkwam had ze een glas water in haar handen. Wat weten mensen af van de eenzaamheid van hun medemensen? Mia was op het kerstfeest van de kleuterschool. En helemaal vooraan zat Frankje in zijn nieuwe pakje met zijn witte blouseje. Af en toe keek hij om en zwaaide naar Mia. Zijn gezichtje straalde. Nu was hij toch op het kerstfeest. En straks mocht hij een versje zingen. Hij stootte zijn buurjongetje aan. Mijn moeder is er ook, zei hij trots. Kijk, daar zit ze. Het jongetje zei onverschillig. Mijn vader en moeder zijn er allebei. Dat is veel leuker. Frankje zat even heel stil. Hij zocht wanhopig naar een weerwoord waarmee hij de anderen zou kunnen verslaan. En eindelijk had hij het. Maar ik mag straks helemaal alleen een versje zingen en jij lekker niet. Het jongetje kreeg geen tijd meer om te antwoorden, want juffrouw van der Molen klapte in haar handen. Nu ging het kerstfeest beginnen. Mia zat helemaal achteraan en luisterde naar het verhaal over het grote wonder dat eenmaal op aarde gebeurd was. Hij heeft ons het eerst lief gehad en wil ons redden van de zonde. Dat is het allermooiste van het kerstfeest, zei juffrouw van der Molen. Mia luisterde en in haar hart vochten geloof en twijfel om het hardst met elkaar. Wat weten moeders met een trouwring van de schande en eenzaamheid van de moeder die het zonder die ring moet doen? Welk mens kan volkomen in de nood van de ander komen? Wie begrijpt de ware angst? Slechts één is er die dat alles ten volle heeft doorvoeld en beleefd. Die ene, die is als kind in de kribbe geboren en daardoor alle schande en smaadheid op zich heeft genomen. Hij was het die tot de mensen kwam als een volkomen verzoening voor al hun zonden. Dit machtig evangelie hoorde Mia op de kleuterschool. Niet in grote woorden, maar kinderlijk eenvoudig, zodat iedereen het kon begrijpen. Het zaad werd gestrooid en de geest deed zijn werk. Hij joeg de duivel op de vlucht en maakte het hart gereed om te ontvangen. Gods werk gaat door, altijd en overal. Er is niet aan plaats of tijd gebonden. Gods werk gaat door. Vooraan zat Frankje en zong uit volle borst het moeilijke versje van de kerk, dat een antwoord was op het evangelie. En achteraan zong Mia met gebogen hoofd de woorden mee. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ontschenkt. Dankjewel. Willen we dat met elkaar zingen? Psalm 98, vers 2.
Steun ons in alle omstandigheden van ons leven, ook bij het klimmen der jaren. En als er de eenzamen in ons midden zijn en die straks weer alleen terugkeren naar hun woning. Heere, gaat u dan mee. Ga voor hen uit, zodat ze hun indruk aan u mogen kwijtraken. Ook vanavond, als niemand luistert, dat ze het dan mogen zeggen aan u. In alles wil ons horen en ons verhoren in de naam van dat kind die rondom ons heen zijn grote werk verricht. Hoor ons in Jezus' naam. Amen.